Yes, hallo allemaal. Welkom op de Via Veren podcast. Superleuk dat je luistert, of kijkt natuurlijk via YouTube. Ik vind het leuk dat ik je mag voorstellen aan Jonathan Meijs. Jonathan was mijn scriptiebegeleider bij een van mijn masters en ik heb ook heel veel van hem mogen leren. Jonathan was toen nog professor aan de Harvard University in Amerika. En nu doseert hij sociologie aan de Boston University. En hij is ook een Venny Fellow aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus hij heeft ook al binding met Nederland gelukkig, hoewel hij nog wel in Boston woont. Nou, ik heb hem uitgenodigd om in gesprek te gaan over het thema ongelijkheid. Jonathan doet er heel veel onderzoek naar en hij weet er ook heel veel van. En het is een interessant en ook een superactueel thema natuurlijk. Nou, hij heeft dus veel publicaties over dit onderwerp en die kun je ook vinden op zijn website, jonathanmeijs.com. De link vind je ook in de beschrijving. En naast veel interessante publicaties op zijn website vind je ook prachtige foto's. Ik heb al heel veel websites gezien van heel veel professors, maar ik moet zeggen, Jonathan, jouw website springt wel echt heel erg uit. Het is duidelijk dat fotografie uw hobby is. Nou, vandaag gaan we dus praten over ongelijkheid. Ik wil als het kan eerst kijken of we misschien tot een soort definitie van ongelijkheid kunnen komen. Dat is natuurlijk heel lastig, want onder ongelijkheid kan van alles vallen. Maar wellicht kunnen we misschien tot een soort concept komen van wat ongelijkheid is. En ook in het kader van de verschillende onderzoeken die u doet. Misschien komen we dan wel tot een soort thin definition. Ik ben ook erg benieuwd welke oorzaken u ziet voor ongelijkheid. En ook welke gevolgen ongelijkheid heeft. En of er misschien iets van een oplossing is voor ongelijkheid. En dat is enorm ambitieus, dat besef ik. En waarschijnlijk komen we ook niet tot een antwoord op één van deze vragen. Maar door erover te spreken, dan gaan we er vast meer over leren. En dat is ook het doel van deze podcast. Dus Jonathan, kunt u zich eerst nader voorstellen en vertellen waarom u onderzoek doet naar ongelijkheid? En misschien kunt u ook iets vertellen over wat een Venny Fellow precies doet.
Ja, allereerst dankjewel dat ik mocht, mocht meewerken aan deze allereerste podcast van je nieuwe platform. Mijn naam is Jonathan Meijs, ik ben geboren getogen in Amsterdam. Heb daar gestudeerd, ben uiteindelijk in Amerika beland, aan Harvard, waar ik ben gepromoveerd, een tijdje les heb gegeven ook. Ik heb ook in Londen gewoond en gewerkt. En ik ben nu aan de Erasmus Universiteit verbonden als Venny Fellow. Dat betekent dat ik een beurs heb gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om de komende 3 jaar eigenlijk in kaart te brengen hoe mensen denken over vooral inkomen, vermogens en ook etnische ongelijkheid. En hoe die denkbeelden eigenlijk een beetje haak staan op de realiteit en waar dat door komt. En dat onderzoek ik zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. En dat maakt ook dat dat ik eigenlijk een beetje in beide maatschappijen moet staan met één been. Dus ik geef nu ook les aan Boston University in de Verenigde Staten. Dus zo ben ik eigenlijk aan beide, zo sta ik met één been aan beide wallen. Ik hoop dat in die vergelijking dat daar interessante dingen naar voren komen.
Oké, dat is interessant. Dus ik kan dan ook vragen stellen over zowel Amerika als Nederland. Dus ga ik proberen, kijk. Leuk. Laten we maar gelijk de diepte inspringen en eigenlijk de hamvraag stellen. Maar wat is nu ongelijkheid? En dat is een hele brede vraag, maar misschien kunt u het ook in brede termen toelichten. En dan kunt u daarna misschien meer focussen op wat ongelijkheid dan is in uw onderzoeken en wat u eronder verstaat.
Ja, goede vraag. Kijk, in feite is natuurlijk ongelijkheid hangt heel erg af van morele opvattingen over wat voor verschillen eigenlijk we oké vinden. En bij welke verschillen onze nekharen overeind gaan staan. Of we ons kriegelig voelen. Of we echt een bezwaar of een probleem zien. Als het gaat over het feit dat we er allemaal anders uitzien. De een wat langer, de ander wat korter is en zo. Dat zijn het type verschillen. Waar sociologen over het algemeen niet zo lang bij stilstaan. Waar het over ongelijkheid of gelijkheid gaat, is op het moment dat dat soort verschillen, dus bijvoorbeeld ons geslacht, ons gender, onze leeftijd, opeens consequenties heeft voor hoeveel geld we krijgen voor hetzelfde werk. Of hoeveel kans we hebben om op een universiteit te worden toegelaten. Of een baan te vinden. Dus het gaat eigenlijk vaak, als we het over ongelijkheid hebben binnen de sociologie, dan hebben we het eigenlijk vaak over eigenlijk arbitraire verschillen tussen mensen, die grote consequenties hebben voor allerlei kansen of uitkomsten waar we wat om geven. Zoals economische uitkomsten, maar het kan ook over status gaan. En het kan ook hele nare vormen aannemen, zoals dat je met geweld te maken hebt vanwege zo'n arbitrair verschil, zoals je huidskleur of je geslacht.
Oh ja, en ik hoor je ook al iets zeggen over kansen of uitkomsten. Er is natuurlijk een hoop discussie over kansenongelijkheid en ze noemen dat, geloof ik, equality of opportunities of equality of outcome. Hoe zit u in die discussie? Zijn het allebei hele relevante termen waar je als wetenschapper echt mee bezig moet zijn? Of misschien als politicus? Of is één misschien wat minder relevant dan de ander?
Ja, het is een beetje een schijntegenstelling. En dat zie je als je het eigenlijk concreet gaat maken. En misschien is het nuttig om het te bezien eigenlijk vanuit het kader van wat we een meritocratie noemen. En ik kan zo direct wat meer vertellen over de oorsprong van dat woord en dergelijke, als je daarin geïnteresseerd bent. Maar we horen het best wel vaak, meritocratisch schoolsysteem, is Nederland een meritocratie, ja of nee? Het idee van een meritocratie is eigenlijk dat iedereen gelijke kansen heeft om zijn of haar weg te vinden naar een bepaalde maatschappelijke positie, die eigenlijk verdiend wordt, die positie, met iemands hard werken, inzet, maar ook talent. Zijn of haar kunnen en vermogen. Dus het idee dat eigenlijk een perfecte meritocratie is een soort van situatie of een systeem, zoals de arbeidsmarkt of het schoolsysteem, het onderwijssysteem, waarin iedereen eigenlijk op de juiste positie terechtkomt en die positie volledig heeft verdiend op basis van de eigen inzet, het eigen vermogen en de eigen talenten. Dat is een ideaal, al zitten er ook scherpe randjes aan en daar kan ik zeker meer vertellen als je het wil, maar dat wordt vaak gezien als een ideaal. En op het moment dat we dat gaan toepassen in de praktijk, zie je eigenlijk waar het allemaal aan schort in de praktijk. Op welke manieren we eigenlijk dat ideaal niet weten te verwezenlijken. En dan is dan zie je dat gelijke uitkomsten en gelijke kansen, dat die eigenlijk heel sterk aan elkaar verbonden zijn. Dus om een voorbeeld te geven, als ik het heel goed doe in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, een mooie baan krijg en dergelijke, volledig op basis van mijn eigen merites, mijn eigen verdiensten, dan kan ik met al het financieel vermogen wat ik daarmee kan krijgen, kan verdienen, en mijn maatschappelijke positie, kan ik vervolgens voor mijn kinderen een veel betere startpositie creëren dan mensen die niet die goede, stabiele, zekere, vaste baan hebben. Of die niet al die diploma's hebben die ik heb kunnen verzamelen. En dat maakt dat op basis van onze eigenlijk ongelijke uitkomsten, er voor onze kinderen een situatie ontstaat van ongelijke kansen. En zo zie je dat eigenlijk die twee bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Datzelfde geldt eigenlijk al in onze eigen levensloop. Dus op het moment dat ik het goed doe op bijvoorbeeld de basisschool, dan heb ik al een grotere kans om ook een goede middelbare school te bereiken, waarna ik weer een goede kans heb om ook een goede op een universiteit bijvoorbeeld terecht te komen. Dus dan zie je dat bepaalde verdiensten eigenlijk, die je op een gegeven moment in je leven behaalt, die hebben een soort van de neiging om zich te vertalen in verdere verdiensten later in het leven. Als een soort van opeenstapeling. En zo wordt wel eens gesproken van het zogenaamde Matthäus-effect. Eigenlijk dat de rijken rijker worden en de armen armer. En dat is eigenlijk ook een voorbeeld van hoe ongelijke uitkomsten op een bepaald moment zich al snel vertalen in eigenlijk ongelijke kansen in een vervolgmoment, in een vervolgstap.
Juist, dat is interessant. En ik hoorde je ook zeggen, hoe beter ik het doe, en volgens zei u, kan ik ook een betere baan krijgen. Maar het lijkt erop alsof, als u iets doet, dan moet een ander ook iets doen, namelijk u een baan geven. Dus linkt u ongelijkheid meer aan het individu, of is het iets collectiefs? Is het onderdeel van een groep, of misschien allebei, dat ze ook kunnen?
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk de dingen die we doen, onze inzet en insteek, onze pogingen, onze ambities, dat zijn eigenlijk de dingen, dat zou ik meer duiden als verschil. En in een ideale, meritocratische samenleving zijn eigenlijk uitkomsten in de maatschappij, de sociale posities die we bereiken en zo, zijn voor een heel groot deel, worden die gestuurd, gedreven door dat soort verschillen. Maar in de praktijk is het zo dat er juist, dat eigenlijk op allerlei manieren mensen een kans wordt geboden of een kans wordt ontnomen op basis van factoren die ze helemaal zelf niet in de hand hebben. Hè? Zoals je huidskleur, zoals je geslacht, gender, je seksualiteit, je geloof. En dat maakt eigenlijk, dat maakt dat er ongelijkheid is in de kansen die we wel of niet worden geboden. En dat zijn de type situaties waar dus sociologen zich vaak druk over maken.
Ja, ja. Dus als ik het dan misschien een beetje heel banaal samenvat, zou ik kunnen zeggen dat de meritocratie, dat werkt zeg maar op een individueel niveau. Als iemand goed zijn best doet, dan komt hij vanzelf wel. Maar ongelijkheid, dat is iets dat dan in een collectief plaatsvindt, omdat als iemand goed zijn best doet, maar heeft een kenmerk dat verschilt, dan gaan anderen ervoor zorgen dat die persoon dan uiteindelijk niet komt waar die terecht zou moeten komen. Zou dat zo kunnen?
Ja, het is een beetje lastig om het zo los te trekken van elkaar, want een meritocratie is een soort van systeem, hè? Een collectief systeem. En in de praktijk is een meritocratie eigenlijk een soort van opeenstapeling van selectiemomenten. Hè? Dus het voorbeeld van, gaat een kind wel of niet naar de peuterspeelzaal? Welke basisschool komt iemand terecht? Welke middelbare school komt iemand terecht? Gaat die vervolgens naar een vervolgopleiding? Welke baan krijgt iemand? Dat zijn allemaal soort van selectiemomenten. Je kan het ook een keuzemoment noemen, maar dat doet alsof je dat zelf kan kiezen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent altijd afhankelijk van een organisatie, een bepaalde soort van gatekeepers in zo'n organisatie, die belangrijke beslissingen nemen voor jou, die je niet zelf neemt, of je wel of niet wordt toegelaten, of dat er een wachtlijst is, of dat je wordt afgewezen. En zo zie je dat er dus in de praktijk, bij elk systeem, ook de ideaal typische meritocratie, eigenlijk hele belangrijke beslismomenten zijn, continu, die door andere mensen worden genomen, en die heel veel consequenties hebben voor jouw levensloop. En bij die beslismomenten spreken we van een perfecte meritocratie. Als het enige wat weegt, wat meespeelt in die beslissingen, is je talenten, je inzet, et cetera. Maar in de praktijk zien we dat ook allerlei andere factoren, zoals het sociaal milieu waaruit je voorkomt, of dus, zoals ik al zei, je huidskleur, geslacht, et cetera. Als dat allemaal een rol blijkt te spelen, en dat doet het vaak in de praktijk, laat onderzoek keer op keer weer zien, en dan spreken we dus eigenlijk van een situatie waarin er geen perfecte meritocratie is. Ook al doen we alsof, of willen we dat het wel zo is. En dat is een hele interessante kwestie die ik zelf dan, en die ik in mijn onderzoek verken. Hoe komt het dat wij eigenlijk overal een meritocratie zien, waar die in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo werkt? En wat maakt nou dat we dat niet zo waarnemen?
Ja, ja. Dat is interessant. Ik had inderdaad ook als vraag opgeschreven van wat is nou precies dan de meritocratie? En je schrijft er ook een boek over op dit moment. Dat heet The Inequality Paradox, Why the Growing Gap Leaves Us Less Concerned. Nou, ik zag ook al dat u een publicatie heeft überhaupt over deze paradox van de ongelijkheid. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Wat betekent het precies? Wat is deze paradox dan?
Ja, wat is wat ik als een paradox of een soort van, ja, nou ja, een schijnbare tegenstelling beschouw, is eigenlijk het feit dat je dus in heel veel westerse landen zie je dat sinds de jaren 80 ongeveer, zeker de jaren 90 en 2000, en dan gaan de trends, die verschillen een beetje, maar je ziet groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid. Dus je ziet steeds grotere verschillen op economisch terrein tussen arm en rijk. En dat, ja, dat is eigenlijk een soort van de situatie in verschillende landen. Maar tegelijkertijd zie je eigenlijk dat burgers niet meer, maar minder bezorgd worden over ongelijkheid. In die landen die eigenlijk dus nou ja, steeds ongelijker worden in dat opzicht. En dat mensen eigenlijk meer overtuigd raken van het idee dat ze in een meritocratische samenleving wonen. Waar dus eigenlijk kansen en dergelijke volledig eerlijk zijn verdeeld. En dat vind ik een paradoxale situatie. En dat probeer ik te duiden. In eerste instantie te beschrijven en dan vervolgens te duiden en te verklaren in mijn boek. En eigenlijk de kern van mijn ja, eigenlijk antwoord of duiding daarvan is dat die groeiende vermogensongelijkheid, die groeiende inkomensongelijkheid, gaat gepaard in de praktijk met een sterkere scheiding van de leefwereld van arm-rijk, hoogopgeleid, laagopgeleid. Zodat mensen in eigenlijk ofwel in hele andere buurten wonen en elkaar niet meer tegenkomen, naar andere scholen gaan, op andere soort van ja, zich op andere werkvloeren bevinden en niet meer met elkaar in aanraking komen. Je ziet eigenlijk ook dat bijvoorbeeld in de partnerkeuze, bij huwelijken, maar zelfs al bij het daten, dat mensen steeds meer eigenlijk op zoek gaan naar anderen die dezelfde onderwijsachtergrond hebben. Dus hoger opgeleid is in de partnerkeuze, ja, gaat eigenlijk alleen maar voor andere mensen met een hogere opleiding. Ik overdrijf nu misschien een klein beetje, maar dit is een trend. Dus dit vindt steeds meer plaats vandaag de dag dan een paar decennia geleden. En al die dingen maken dat eigenlijk in je dagelijks leven het ja, steeds minder, je eigenlijk steeds meer omringd wordt door mensen met een soortgelijke onderwijsachtergrond, soortgelijk inkomen, soortgelijke economische positie, soortgelijke kansen. En je steeds meer afgeschermd wordt van mensen die economisch gezien zich eigenlijk aan de andere kant van de maatschappij bevinden. Nou, doordat die scheidslijnen steeds scherper worden en de afstand eigenlijk tussen arm en rijk steeds groter, zien we minder ongelijkheid om ons heen. Zien we ook minder kansen om ongelijkheid om ons heen. En kunnen we eigenlijk makkelijker volhouden dat we ons in een meritocratisch systeem bevinden. Omdat we ons eigenlijk minder bewust zijn van de ongelijkheid van kansen. Omdat we die niet meer waarnemen. In ons eigen leven, in ons eigen sociale milieu. Kijkend naar onze vrienden, kennissen, buren en dergelijke.
Ja, het is inderdaad een verschil of je in Wassenaar woont of dat je in Pendrecht in Rotterdam woont. Of dat je die twee misschien gewoon naast elkaar zet. Dat mensen uit Pendrecht ook naar Wassenaar kunnen kijken bijvoorbeeld. Het zou inderdaad een verschil zijn. Maar is dit een organisch proces? Zijn mensen organisch aan het selecteren op bijvoorbeeld levenspartners met een vergelijkbare achtergrond? Of is het iets structureels dat misschien via een andere dynamiek wordt bestuurd?
Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het wordt zeker gedreven door eigenlijk individuele keuzes. Hè? Dus op het moment dat jij op zoek gaat naar je eerste woning, ja, dan heb je gewoon de keuze waar je gaat proberen te vestigen. En dan zul je mensen hebben die een soort van voorkeur hebben voor een bepaald soort buurt. En nou ja, als alle mensen met een hogere opleiding een beetje diezelfde voorkeuren hebben, dan zie je dat ze allemaal in dezelfde buurten gaan belanden. En dat daarmee de afstand tot andere buurten groter wordt. Dus dat is eigenlijk een soort van individuele component ervan. Dat zou je organisch kunnen noemen. En dat speelt zich af. Maar die keuzes, die individuele keuzes, worden natuurlijk gemaakt in een context die door allerlei andere factoren ook wordt gevormd. Zoals dus, nou ja, de ontwikkeling op de huizenmarkt, zoals we allemaal weten, maakt gewoon dat voor heel veel mensen een koopwoning, en zeker een koopwoning in bepaalde buurten, gewoon helemaal niet meer realistisch, helemaal niet meer tot de opties behoort. En je eigenlijk veroordeeld wordt tot een gesubsidieerde woning of een huurwoning, die zich vaak in hele andere buurten bevinden. Dus zo zie je eigenlijk een soort van clustering, die ook door de markt, door de realiteit waar mensen mee te maken hebben, wordt gedreven. En dat versterkt heel erg, denk ik, wat zich anders organisch zou ontwikkelen. Dus dat is zeker een groot proces. Ja, maar als het gaat over de partnerkeuze, ja, dan zou je denken van, nou, dat is toch echt organisch dan, hè? Wie mensen aantrekkelijk vinden, wie ze opzoeken. Maar daar is nog wel steeds sprake van, eigenlijk ook de rol van context. Dus wat je ziet is dat in het onderwijs bijvoorbeeld, er steeds, eigenlijk steeds meer grote, brede schoolgemeenschappen verdwijnen. En scholen steeds sterker worden gesplitst eigenlijk in ofwel VMBO of echt beroepsonderwijs of HAVO-VWO. En zelfs HAVO-VWO wordt ook steeds vaker gesplitst, zodat VWO, de zelfstandige ateneum, gymnasia, atenea. Dus dat is ook een ontwikkeling, waardoor je dus eigenlijk ook steeds minder kans hebt als kind, als jong persoon, jong volwassene, om mensen te ontmoeten. Omdat in je directe schoolomgeving, maar ook in de buurt waar je woont en dergelijke, eigenlijk de mensen die je daar tegenkomt, ook steeds vaker uit eenzelfde soort milieu komen, zelfde soort onderwijsachtergrond hebben. Dus ook als je helemaal niet op zoek bent naar mensen die hoogopgeleid zijn, is het gewoon de realiteit nu dat hoogopgeleiden zich steeds vaker in netwerken, in milieus en omgevingen bevinden, waar voornamelijk andere hoogopgeleiden zich bevinden. Dus dat is denk ik belangrijk om mee te nemen hierin. Nou, dat zijn allerlei dingen die worden gedreven door enerzijds ja, marktwerking, maar anderzijds ook allerlei beslissingen die de overheid neemt, of het eigenlijk ontbreken aan pogingen om daar iets tegen te doen.
Oké, okay. Dat is interessant. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar eerst, ik zou me ook af te vragen, want volgens de Stanford Encyclopedia of Philosophy kun je gelijkheid en ongelijkheid ook begrijpen in termen van een set van principes. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Welke principes zouden volgens u ten grondslag moeten liggen aan gelijkheid? En dus welke principes ontbreken dan als er sprake is van ongelijkheid?
Ja, dat is een interessante. Ik zou eigenlijk, niet om je vraag te ontwijken hoor, maar ik zou eigenlijk, ik heb er moeite mee om op zoek te gaan naar gelijkheid. En ik zou eigenlijk eerder misschien een soort van de oplossing zoeken in het omarmen van ongelijkheid. Dat wil zeggen, eigenlijk het vieren van alle manieren, alle wijzen waarin wij verschillend zijn van elkaar. Door aan die verschillen eigenlijk andere consequenties te verbinden dan op dit moment. Dus ik denk dat het belangrijk is eigenlijk om verschillen en ongelijkheid te ontkoppelen, zodat we niet meer een andere beloning kunnen verwachten op de arbeidsmarkt voor hetzelfde werk, alleen omdat we een ander geslacht of genderidentiteit hebben. En dat we ongeacht onze huidskleur, etnische achtergrond en dergelijke dezelfde kansen hebben op de arbeidsmarkt. Maar het lastige is dat we eigenlijk nu allerlei vormen van activiteiten eigenlijk door dezelfde lens beschouwen. En dat is die lens van de markt. Waardoor uiteindelijk een soort van de bottom line is, je onder de streep, je productiviteit, de mate waarin je je eigen energie kunt vertalen naar een soort van economisch rendement, dat bepaalt je waarde, je bijdrage aan de maatschappij. Dat hoor je ook in de politiek al vaak. Mensen moeten een steentje bijdragen. Maar hoe we bijdrage hebben gedefinieerd, dat is heel, heel erg nauw, heel erg beperkend. Zorg is ook heel belangrijk. Mantelzorg, opvoeden van kinderen, allerlei werk dat zich niet op de markt plaatsvindt, maar thuis of in andere situaties. Maar hoe we dat hebben gedefinieerd, creëert eigenlijk ongelijkheid tussen die verschillende activiteiten. Terwijl ik zou zeggen, je zou juist die verschillende activiteiten naast elkaar moeten accepteren, waarderen, belonen. En dat lijkt me een veel nuttigere eigenlijk benadering dan proberen het wegdoen van verschillen en van ongelijkheid.
Het is niet te ontkennen natuurlijk dat er heel veel ongelijkheid is in de maatschappij. Maar als u één oorzaak zou moeten noemen voor die ongelijkheid, wat is die oorzaak dan? En dat kan heel breed zijn, misschien zelfs een meta-aspect. Misschien de mens is slecht in zichzelf, of de economie is gewoon zo ingericht dat er veel ongelijkheid is. Wat is volgens u de oorzaak van ongelijkheid?
Nou ja, als het over inkomensongelijkheid gaat, dan is de belangrijkste factor de ongelijke beloning voor verschillende activiteiten. Dus het feit dat de markt bepaalde activiteiten meer beloont dan andere. En sommige activiteiten, zoals dus hele belangrijke dingen, zoals het opvoeden van onze kinderen, het zorgen voor familieleden en dergelijke, dat wordt helemaal niet beloond, economisch gezien. Maar op een kantoortje zitten en financiële transacties of zo doen op dagelijkse basis wordt enorm beloond. Nou, dat zijn structuren die dus inkomensongelijkheid genereren. Maar als je gaat kijken naar vermogensongelijkheid, dan is het weer heel, heel interessant. En dat is misschien ook nuttig om te noemen. Inkomensongelijkheid in Nederland is niet zoveel hoger als omringende landen. Sterker nog, het is vrij gematigd eigenlijk vergeleken met andere westerse landen. Vermogensongelijkheid is enorm hoog. Vermogensongelijkheid in Nederland is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, hoe je pensioenen mee of wel of niet meerekent en dergelijke. Maar gaat meer richting de Verenigde Staten, hè, wat we kennen als een heel ongelijk land. En vermogensongelijkheid in Nederland, dat heeft natuurlijk alles te maken met alle voordelen die huiseigenaren krijgen, bijvoorbeeld. Hoe de erfbelasting in elkaar steekt en dergelijke. Dus dat zijn systemen. Dat zijn eigenlijk politieke beslissingen die maken hoeveel. Eigenlijk hoeveel beloningsverschillen er worden gekoppeld aan verschillende activiteiten, dus enerzijds. En hoe we denken over enerzijds arbeid, anderzijds vermogen, anderzijds zoiets als een erfenis inderdaad. Waarom wordt het een meer belast dan het ander? Dat zijn allemaal politieke overwegingen die maken dat we in een ongelijke samenleving leven, omdat er ook andere beslissingen hadden kunnen worden genomen. En dan hadden we een heel andere maatschappij gehad.
Ja, misschien ook een interessant weetje. In Nederland is er nu een klein beetje ophef over het feit dat klinieklowns meer verdienen dan een verzorgende in de ziekenhuizen, zeg maar. Dat is wel interessant. Maar als we het dan hebben over dat soort ongelijkheid, hè, is het dan aan zich onwenselijk? Of is het juist misschien wel productief dat er een bepaalde mate van ongelijkheid is?
Ja, dat hangt heel erg vanaf van eigenlijk, ja, voor deel misschien je mensbeeld. En wat motiveert mensen? Wat drijft mensen? Maar ik denk dat de meeste mensen willen. Dat is dan mijn mensbeeld. Ik denk dat de meeste mensen willen iets nuttigs doen. Willen het idee hebben dat ze iets bijdragen, op wat voor manier dan ook. En willen enigszins geprikkeld worden in hun dagelijkse activiteit. Het probleem is dat heel veel banen, heel veel posities, heel veel vacatures die vrijkomen, niet dat gevoel geven dat je iets nuttigs doet, dat je iets bijdraagt. Niet prikkelend werken, maar saai, suf, stom of gewoon heel zwaar werk vereist. En er zijn mensen die bijvoorbeeld betogen dat eigenlijk het type onzinbanen, dat het alleen maar toeneemt. De term is bullshit jobs, volgens mij. Antropoloog David Graeber heet hij volgens mij, heeft daar een boek over geschreven. En je kunt een beetje, ja, je kunt de discussie aangaan over hoeveel en wat precies de trends zijn, maar er zijn allerlei indicaties en dat kunnen we denk ik ook wel herkennen in onze eigen omgeving of een beetje rondvragen van werk dat helemaal niet zoveel inspirerend is en oplevert voor mensen. En ja, dat roept ook weer vervolgens weer de vraag op in hoeverre we eigenlijk uit werk, uit arbeid, al onze soort van levensvreugde en zingeving en dergelijke moeten vinden. Of dat er niet andere vormen zijn. Maar dat is denk ik wel de manier waarop bijvoorbeeld de overheid kijkt naar onze waarden eigenlijk als burgers. Namelijk de mate waarin we dat eigenlijk onze activiteiten economisch weten in te zetten en uit te dragen. En dat is een vrij beperkend kader. En dat is denk ik iets wat ook de ongelijkheid alleen maar bevordert.